De demonstranten stonden in de maartse motregen op een kluitje bij elkaar voor het wijkcentrum van Eastvale. Sommige van hen staken een zelfgemaakt bord in de lucht, maar de letters van de leuze tegen kernenergie waren door de regen uitgelopen en deden denken aan de rode belettering aan het begin van een horrorfilm. Het was daardoor moeilijk te zien wat er precies stond. Rond 8:30 waren alle aanwezigen van top tot teen doorweekt en was iedereen het zat. Er waren geen televisiecamera's om de gebeurtenissen op film vast te leggen en er bevond zich tussen de menigte geen enkele verslaggever. Protestdemonstraties waren achterhaald en de media waren alleen geïnteresseerd in wat zich binnen afspeelde. Bovendien was het hier buiten koud, nat en donker. Ondanks alle frustraties waren de demonstranten tot dusver heel geduldig geweest. Hoewel hun haar tegen hun schedel lag geplakt en het water in hun nek druppelde, hadden ze hun onleesbare borden ruim een uur lang van de ene voet op de andere schuivelend omhoog gehouden. Nu kregen velen van hen echter langzamerhand een beetje last van claustrofobie. North Market Street was smal en werd slechts vaag verlicht door ouderwetse gaslampen. De politie had de demonstranten ingesloten en stond nu zo dicht bij hen dat ze geen ruimte meer hadden om zich verder te verspreiden. Een rij politiemensen stond boven aan de trap bij de zware eikenhouten deuren op wacht en tegenover het gebouw blokkeerden andere agenten de zijstraatjes die naar de kronkelende steegjes en open velden achter Cardigan Drive leidden. Na een tijdje begonnen enkele mensen aan de rand van de menigte wat te duwen en te trekken om een beetje lucht te krijgen. De politie duwde hard terug. Een golfbeweging baande zich een weg naar het dicht op elkaar gepakte hart van de mensenmassa die haar onderdrukte woede nu de vrije loop liet. Toen iemand zijn bord op het hoofd van een agent liet neerkomen, juichten de andere demonstranten. Iemand anders gooide een fles. Deze brak zonder enige schade aan te richten, hoog tegen een muur aan scherven. Een paar mensen hieven een vuist in de lucht en de menigte scandeerde: "We willen naar binnen, laat ons erin!" Hier en daar braken er relletjes uit. Mensen deden verwoede pogingen om meer ruimte te creëren en de politie duwde hen hard achteruit om hen in bedwang te houden. Het was alsof ze op het deksel van een kokende pan zaten. Eén van tweeën zou moeten meegeven. Naderhand kon niemand meer zeggen wat er precies was gebeurd of wie er was begonnen. Maar de meeste demonstranten die werden verhoord beweerden dat een politieagent had geschreeuwd: "Sla die hufters in elkaar!" En dat daarop de hele rij met geheven wapenstokken langs de trap naar beneden was gekomen. En toen brak de hel los. Het was veel te warm in het wijkcentrum. Inspecteur Banks frunnikte aan zijn stropdas. Hij had een hekel aan dassen en wanneer hij er zoals nu niet onderuit kon, liet hij gewoonlijk het bovenste knoopje van zijn overhemd los om zo het verstikkende gevoel iets te verlichten. Deze keer speelde hij echter niet alleen uit ongemak, maar ook uit verveling met de losjes gestrikte stropdas. Hij had veel liever thuis gezeten met een arm om Sandra heen geslagen en een glas goede Schotse single malt whisky in zijn hand. De afgelopen dagen was het thuis echter een kille, eenzame bedoeling geweest, want Sandra en de kinderen waren weg. Haar vader had een lichte beroerte gehad en ze was direct naar Croydon gegaan om haar moeder te helpen. Banks wilde maar dat ze terugkwam. Ze waren jong getrouwd en hij was tot de ontdekking gekomen dat het vrijgezellenbestaan, na een grotendeels gelukkig huwelijk van bijna 20 jaar, weinig bekoring meer voor hem had. De voornaamste reden voor Banks' slechte humeur zanikte echter eindeloos door en vergastte het overvolle wijkcentrum van Eastvale op bijzonder nasale wijze op een variant van hoofdstedelijk monetarisme. Het was het hoogedelgestrenge Member of Parliament Honoria Winstanley, die olie op de woelige golven van de relatie tussen Noord en Zuid kwam gieten. Zij had daartoe Eastvale uitverkoren, omdat het, hoewel niet echt groot, toch de omvangrijkste en belangrijkste stad in dat deel van het land tussen York en Darlington was. Ook maakte het stadje op dat moment een periode van ongekende en onverklaarbare groei door, waardoor het de aandacht op zich gevestigd zag als lichtend voorbeeld van volkskapitalisme in de praktijk. Banks' aanwezigheid tussen de twee zwijgzame agenten van Special Branch was puur een beleefdheidsgebaar. Hoofdinspecteur Gristhorpe had hem ongetwijfeld met deze taak opgezadeld, omdat hij er geen enkele behoefte aan had om de hoogedelgestrenge Honoria zelf te moeten aanhoren, dacht Banks bij zichzelf. Als het echt moest, zou Banks zichzelf als een gematigd socialist omschrijven. Maar in feite deed politiek hem weinig, en politici maakten hem vaak razend.